Nick, je wilt iets over het proces van de kunstenaars vertellen dat hieraan vooraf gegaan is.
Ja, dus kom vanmiddag zeker allemaal naar Sint-Andriesplaats om 3 uur en om 3:30 naar het Hendrik-Ossiaasplein. Waarom? Omdat het heel mooi en ontroerend gaat zijn wat daar te doen en te zien en te horen gaat zijn. Jan Wouters is een collega, pastoraal werker, en hij is ook theatermaker. En hij heeft eigenlijk een aantal jaren geleden bedacht dat het belangrijk is om de mensen die overleden zijn vanuit het donker in het licht te zetten. En we doen dat bij uitvaarten. We willen dat ook doen 1 keer per jaar voor hun allemaal samen. En dat is dus deze namiddag. En er is een heel proces ook nu weer aan vooraf gegaan. Textielkunstenares Joanna Rossi bijvoorbeeld van Atelier Royo, die heeft een grote zwarte doek. Ze heeft daar al een paar jaar na elkaar namen op geborduurd van de overledenen. En nu zijn er ook weer 39 namen die er de voorbije maanden op geborduurd zijn op dat doek. Zij heeft zelf namen geborduurd, maar ze heeft vooral mensen uitgenodigd om ook een naam te borduren. En zij is langs de verschillende inloopcentra van straatbewoners gegaan. Zij is op straat, op een bankje, op het Koninkplein gaan zitten bijvoorbeeld. En ze heeft mensen uitgenodigd om een naam van een overledene te borduren. En daar rond dan ook telkens een heel gesprek aan te gaan. Zodanig dat de namen niet alleen op een doek staan, maar ze blijven genoemd en de overledenen blijven herdacht. Die doek gaat straks mee in de stoet en in de performance. Rebecca Leenaerts en Jan Wouters zijn al sinds 1,5 maand in de weer met een aantal straatbewoners. Anna, Linda, Frans, Najim, Aziz, Adil en ook een paar stagiairs en medewerkers van het vlot. Gerda, Sanne, Lila. En zij hebben de voorbije periode in workshops, 2 à 3 keer per week, hebben zij gezocht, geprobeerd een performance in elkaar te steken waar dat er wordt vastgehouden en wordt losgelaten. Waar dat mensen elkaar vasthouden, waar dat mensen elkaar loslaten. Waar er ook gezocht wordt hoe de doden, al de mensen hebben wel, mensen die gestorven zijn, die ze graag gezien hebben, die ze goed gekend hebben, die ze nu moeten loslaten en toch nog proberen vast te houden. En ze hebben gezocht hoe daar op een emotionele manier vormelijk een performance uit kan groeien. En die performance zal zich deze namiddag afspelen op het Hendrik-Ossiaasplein om 3:30. En dan is er een stoet naar Sint-Andries. En het zijn de mensen van Tutti Fratelli, Antwerps Stadstheater, die in samenwerking met Esme Bos en met Bart Voet liedjes gerepeteerd hebben. En er zal op het Kossiosplein zal er een namenkoor zijn. Dus de namen zullen ook met iedereen die er is op het plein en met de mensen van Tutti Fratelli gezongen worden. En er zal in stoet al zingend naar de Sint-Andriesplaats worden gegaan, waar dat beeldend kunstenaar Francisco Manzano een koffietafel klaarzet op een beeldende manier. En we hebben ook aan mensen gevraagd om troostgebak te brengen, om taarten te brengen, om alle mogelijke baksels die ze maar kunnen verzinnen naar Sint-Andries te brengen, zodanig dat dat op de mooie kunstzinnige tafel van Francisco een plekje krijgt en dat we daar rond ook warm samen kunnen koffie drinken en zoete taart eten. Dus dat is er allemaal te doen vandaag en in Antwerpen om de 39 overledenen en de vele anderen van de jaren voordien en degenen die we niet kennen of waarvan we niet op de hoogte zijn, om die vandaag te gedenken in deze stad.
jestem obcy.
Een nummertje, Wciąż bardziej obcy van Lady Punk. En dat wil zeggen, ik ben meer en meer aan het vervreemden. Yes.
Vervreemden, Nick. Dat is ook zoiets dat gebeurt.
Ja. Ja. Mensen worden zelden van de ene dag op de andere dakloos, dat is een heel proces.
Mm-hmm.
Ik herinner mijzelf, ik ben nooit dakloos geweest, maar ik herinner mijzelf in mijn jongere jaren dat ik ook soms van de ene plek naar de andere verhuisde en dat ik op den duur zelf niet meer zo goed wist waar ik nu woonde.
Mm-hmm.
Maar ik had mijn ouders waar ik altijd naar terug kon. Ik had een diploma en ik had een job, dus ik had een inkomen en ik kon mij dat wel permitteren op een of andere manier om een beetje te zwerven en mij weg te vinden en niet te vinden en dan wel weer te vinden en ik zie wel waar ik uitkom. Ik heb ooit op een paar jaar tijd heel veel adressen gehad. Maar mensen die wij tegenkomen als straatbewoners hebben vaak die periode ook gehad. Maar hadden geen ouders om op terug te vallen. Of de ouders waren te ver weg en zelf niet in staat om hen terug op te vangen. Of hadden geen diploma, inkomen, job voor het rapen om te overleven. En pas op het moment dat je merkt van help, ik heb hier geen inkomsten, ik heb hier geen netwerk, ik heb hier niks. Ik heb misschien nog een vriend ergens met een sofa waar ik vannacht op kan gaan liggen, maar de volgende nacht misschien weer niet meer, want dan is dat ook te lastig voor die vriend, want er mag eigenlijk niemand logeren, want die woont in een sociale woning waarin niemand mag toelaten, enzovoort. En op den duur is het dan de straat. En op de straat gaan leven is misschien soms voor sommigen uzelf ontdekken en vinden, maar is meestal wel een vervreemdingsproces.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat we ons ook echt niet kunnen voorstellen. Van dat overleven elke ochtend eigenlijk. Als je wordt wakker, meestal wakker, weggejaagd. Want waar, als je op straat bent, meestal het gevoel van... Ik ga weggejaagd worden. Door de politie, door blauwe, paarse mannetjes. Dus zo... Dat overleven en opnieuw gaan zoeken naar plaatsen. En ja, na een tijd kruipen mensen echt wel ver in de bosjes of ver in natuur. En dat proces om terug dan tussen de mensen te komen en wordt heel moeilijk. Ja,
ja. En vaak is dan zo... Op een dag is het, ze komen niet meer onder de mensen, ze zitten ergens helemaal ver weg. Af en toe verschijnen ze nog eens in de wereld en dan zijn ze plots verdwenen.
Mm-hmm.
En soms is het belangrijk om dan ook als hulpverleners op zoek te gaan naar waar is die persoon? Mm-hmm. Hoe komt het dat we die al zo lang niet meer gezien hebben? En soms wordt dan iemand ook gewoon gevonden, mm-hmm, in de bosjes. Het is heel pijnlijk.
Ja, ja, hoe verloopt dat eigenlijk? Ja, sorry dat ik het ook over een praktische kant
gooi,
maar ik kan me er niet zo goed... Ik kan me niet zo goed voorstellen. Dus iemand wordt gevonden en worden jullie automatisch gecontacteerd? Of hoe vernemen jullie dan nieuws? Want ja, soms is het ook plots en heb je die man of vrouw gisteren nog gezien en is die vandaag dood?
Ja, soms komt dat nieuws vrij snel tot bij ons, via de krant bijvoorbeeld. Als er journalisten op de hoogte zijn van dit was een dakloze persoon en die is overleden. Of soms, ik herinner mij, hoe lang is het geleden, 2 maanden. Ik loop gewoon na een vergadering in de Danbruggestraat en ik zie daar een rood tentje staan. En ik denk, oei, dat is op het bankje waar onze dakloze vrienden altijd zitten. Het zal iemand van hen zijn. Dus soms is het gewoon meteen duidelijk. Soms niet, duurt het lang eer dat we weten dat iemand gestorven is. En het is vooral belangrijk om netwerk te hebben en uit te bouwen, om geïnformeerd te worden door journalisten, geïnformeerd te worden door politie, geïnformeerd te worden door de mensen van het OCMW die stadsuitvaart te organiseren. Maar wat steeds vaker gebeurt, is dat bijvoorbeeld vanuit het OCMW wij automatisch gecontacteerd worden. Van er is hier iemand die begraven moet worden en wij zijn hier nauwelijks of geen connectie met familieleden. We denken dat die persoon dakloos was, want die persoon had nu geen adres. Kunnen jullie kijken wie dat was, wat er nu moet gebeuren, eventueel instaan voor de uitvaart?
En als jij dat niet doet, dan is dat de stad die dat doet? Of wie is er verantwoordelijk voor?
Ja, ja. Wat heel goed is
in dit grondgebied
land,
sterven,
ja,
dan.
Ja, wat heel goed is, het staat in de grondwet dat... iedereen die sterft in een bepaalde gemeente, die gemeente heeft de opdracht om die persoon te begraven. Dat is een grondrecht, dat je begraven wordt en dat de gemeente, de stad daarvoor betaalt. En dus hier in Antwerpen zijn er stadsuitvaarten. Dus de dienst MHR van het OCMW, daar komt... nadat iemand gevonden is door de politie en er wat gezocht is via slachtofferhulp wat moet er hier gebeuren, komt iemand daar terecht als er geen familie gevonden is die een uitvaart gaat organiseren. En dan komt iemand die, als er vanuit dienst MHR wordt goedgekeurd van dit wordt een stadsuitvaart, dan komt iemand terecht bij begrafenisondernemer Cornelis Janssens. En er is een pakket van mogelijkheden. En we hebben een heel goede samenwerking met die begrafenisondernemer. Zij bellen ons ook vaak automatisch op. We hebben hier iemand, de familie... kan het zich nu niet aantrekken? Willen jullie dat doen? En dan gaan wij op zoek van, die persoon was in die organisatie vooral gekend. Dit was de meest betrokken hulpverlener. En van daaruit ook kijken, wat moet er gebeuren? En dat kan een uitstrooiing zijn op de begraafplaats. Dat kan een burgerlijke dienst zijn bij de begrafenisondernemer in de aula. Dat kan een kerkelijke dienst zijn die heel vaak in het vlot, dus in de Heilig Hartkerk, in de Lange Beeldekestraat plaatsvindt. Of
bij Camiano. Dat hoeft niet iemand te zijn die gedoopt is. Als je in het vlot wordt begraven, dan...
Als mensen vragen voor een kerkelijke uitvaart in die kerk, dan doen we dat. We gaan niet uitzoeken of die persoon gedoopt is of zo. En wat we vooral ook merken is, die kerk is gelegen in Antwerpen-Noord. Die is heel makkelijk bereikbaar. Een uitvaart bij de begrafenisondernemer, dat is in Aartselaar. Daar moet je al 2-3 trams voor nemen om daar te geraken.
Dat is niet dus evident voor mensen.
Mensen willen wel graag vaak dat het in die kerk gebeurt. Omdat iedereen daar ook geraakt en omdat ze voelen, merken, weten dat het waardige uitvaarten zijn die daar gebeuren en dat de persoon als persoon ook geëerd wordt.
Ja, want vaak, ja, als je op straat leeft, dan ken je ook wel vaak de andere mensen die op straat leven, al was het maar dat ze naar dezelfde eetplekken of... komen of dat je opvang. Is dat iets wat anderen dan aangeven dat het heel belangrijk is voor hen om die personen?
Zeker. Ja. Zeker. Ik denk die momenten, het zijn natuurlijk heel, heel droevige momenten en er is helemaal. Ik denk uitvaarten dat we doen voor de straatmensen, dat vooral. Warm is en dat gevoel van we zijn hier samen voor afscheid te nemen van onze vriend.
En ondanks die situatie is het toch terug een persoon die geëerd wordt.
Ja, het zijn heel belangrijke momenten voor de gemeenschap, voor de gasten op straat. Om elkaar vast te pakken is goed te wenen, is daarbij te zijn. De laatste uitvaart dat ik had meegemaakt was er een ik vond het een heel mooi beeld eigenlijk. Was er iemand was veel mensen en waren van alle gasten in van alle staten van hun bestaan aanwezig en was er een van onze het duurde ietsjes langer, dus er was een paar minuten vertraging. Dus mensen zaten zo wat te wachten en een van onze gasten heeft zijn eigen plaats gelegd op een van de banken in de kerk. En die was daar echt heel vreedzaam aan het slapen. Heel de dienst heeft hem geslapen. En dan op het einde, andere gasten van de gemeenschap, ook onder van alle invloed van emoties, kwamen hem wakker maken. Kom aan, nu is het moment. Ga goeiedag zeggen tegen je maat. En dan is hem toch niet wakker geworden. Maar hij heeft wel een briefje gekregen. En na de uitvaart kwam hij naar mij. Met zijn slaapoogjes. Zo. Kijk hier, dat is onze maat. Hij is door. We gaan hem missen. En we pakken elkaar vast. Dus soms zo... Ja, er zijn... Dat slaapmoment voor mij was dat echt zo van... Dat was zoiets... Ja, dat was echt een speciaal... Dus die diensten zijn echt heel powerful en heel warm...
We proberen ruimte te geven aan de mensen zoals ze zijn. En we proberen ook, we beginnen vaak niet echt op tijd. De begrafenisondernemer weet dat, houdt daar ook rekening mee. Bijvoorbeeld, ik denk dat bij die laatste uitvaart was, Adam, dat wij samen waren, was er een probleem met de lift en met de roltrappen in het Centraal Station. En mensen kwamen vanuit de herstelopvang, vanuit de ziekenboeg. En er waren best wel wat mensen bij die heel moeilijk te been waren. En die dus, heel moeilijk stappend, ondanks kapotte lift en kapotte roltrap in het Centraal Station, vanuit de metro, toch bij ons geraakt zijn. Mm-hmm. Ja, dan kunnen niet anders dan een kwartier later beginnen. Mm-hmm. We doen dat dan ook. We proberen mensen ruimte te geven in de omstandigheden waarin dat ze zijn. Mm-hmm. En wat je net zei over dat briefje, een rouwkaartje. We hebben vanuit de stadsuitvaart recht op 40 rouwkaartjes. En dat is veel te weinig. En als we er willen laten bijdrukken, dan kost dat wel wat. Dus we maken die zelf en we kopiëren die. En ik zorg meestal wel voor 100, 200 rouwkaartjes. En zelfs als er maar 20 mensen in de dienst zijn, die rouwkaartjes die worden verdeeld in al de centra. Dus op al de onthaalplekken voor dakloze mensen, voor straatbewoners, komt er vooraf een brief te hangen die we zelf maken, een overlijdensbrief met foto van die mens is gestorven, daar is de uitvaart te doen, of die mens is gestorven, maar zijn lichaam is gerepatrieerd naar zijn land van herkomst.
Ah ja, want dat wou ik ook nog eens.
Ja. En we delen tijdens de dienst veel meer kaartjes uit dan dat er mensen zijn, omdat die kaartjes heel belangrijk zijn. Mensen vragen mij vaak van, als ik vertel, mensen die mij niet kennen, en ze vragen, wat doe jij van werk? Of, en als ik vertel dat ik uitvaarten doe van straatbewoners, zijn dat dan eenzame uitvaarten? En dan ben ik heel blij dat ik vaak kan zeggen, nee, die zijn niet eenzaam, want wij zorgen een heel jaar door altijd dat er een gemeenschap is van straatbewoners die elkaar kennen, hulpverleners die betrokken zijn, familie waar dat we connectie mee zoeken. En op zo'n moment zijn we best wel met wat mensen in verbinding in de kerk. Nu, ik merk wel, de samenleving wordt complexer. De groep die op straat belandt wordt groter. En ik heb helaas dit jaar, in 2025, voor die nog nooit gebeurd, wel al 2 eenzame uitvaarten gedaan. Op het Schoonse Hof, bij een uitstrooiing, waar ik een kleine ceremonie heb gehouden en een persoonlijk verhaal verteld over degene die gestorven is en waar dat echt niemand anders aanwezig was. Dit is een nieuw gegeven.
Okay.
Komt ook door het feit dat hulpverleners het vaak zo druk hebben dat ze heel graag op een uitvaart geraken, maar het lukt niet. Mm-hmm. En de groep wordt zo groot, waardoor het soms moeilijker is om de juiste connecties te vinden en te zorgen dat die dan op het juiste moment op het Schoonse Hof zijn, bijvoorbeeld.
Mm-hmm. Ja, en zoals je zei er juist ook, repatriëren. Vaak wil familie toch bijvoorbeeld dat hun overleden familielid wordt gerepatrieerd naar een ander land. Dat gebeurt ook door de stad dan?
Nee, zij staan niet in voor die kosten. Nu, bij onze moslimvrienden is er uitvaartcentrum Janaza. En zij hebben eigenlijk een hele netwerk van mensen die ook financieel mee zorgen dat iemand kan gerepatrieerd worden. En ik merk ook in Oost-Europese middens dat er vaak wel mee gezorgd wordt dat mensen wel kunnen gerepatrieerd worden. Ja. Onze collega's van Barca zijn ook heel sterk in het meezorgen dat via de ambassade de familie opgespoord wordt en op de hoogte is. En dat er samen met de familie ook gekeken wordt, wat kan er gebeuren. Nu, wat een repatriëring van een lichaam is vaak moeilijk. Wat we sowieso ook altijd wel proberen te doen is, als er een crematie gebeurt, dan is het niet zo moeilijk om te zorgen dat de assen van de overleden persoon naar de familie kunnen gaan. En als dat zelfs niet kan, dan hebben we ook altijd wel een mogelijkheid in samenspraak met de begrafenisondernemer dat er nog wel buisjes met assen kunnen verdeeld worden aan vrienden en familieleden. Dus we proberen echt per persoon ook te zoeken van wat is hier nodig en hoe kunnen we dit fixen op een of andere manier.
Misschien over dat detectivewerk gaan we het zelfs nog eens hebben, alright. Want ja, jullie moeten toch wel echt veel, alle registers
sowieso,
opentrekken om aan informatie te bekomen. Maar je hebt ook al iets klaargezet.
Ik heb iets klaargezet.
Het is wel heel fijn, zo'n programma maken dat andere mensen muziek klaarzetten. En dat vaker doen. Dat is van de film Bleu.
Voilà.
En jij hebt er ook een verhaal over, eigenlijk toevallig, Nick, of niet?
Het was een van mijn lievelingsliedjes in mijn 20er jaren. En mensen vonden dat vreemd, want dat is zo nogal bombastisch zwaar. Zo van, jij zei iemand die echt wel heel zwaarmoedig door het leven gaat, zeiden mensen dan tegen mij. Ik vind dat helemaal niet, maar ik ga wel heel graag in de diepte, in het donker, om er dan licht uit te komen.